de mededeling gemeente, we herinneren u eraan dat aanstaande dinsdagavond om 19:30 de Bijbelkring zal beginnen. We hopen verder te gaan met de behandeling van de christenreis van John Bunyan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 145 en daarvan de derde en het vijfde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. En het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 3 en 5 van Psalm 145. willen u eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het vierde vers van Psalm 19. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze en daarvan het derde hoofdstuk. We noemen nu Efeze 3 als schriftlezing na de wet des Heren, na het zingen van Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Efeze 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien ge maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijner belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken naar de kracht die in ons werkt, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. In onze catechismusprediking willen we deze morgen stilstaan bij zondag 9. En dan zal het allereerst vanmorgen gaan over het vaderschap van God. En volgende week, zo de Heere wil, over de schepping. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in dit gedeelte, Efeze 3. Waar gesproken wordt over het vaderschap van God in de versen 14 tot en met 19. En dat is ook de tekst voor de prediking van deze morgen, Efeze 3, vers 14 tot en met 19. Waar we het woord van God en onze tekst lezen: om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En in dit licht willen we lezen wat onze Heidelberger Catechismus zegt in zondag 9, het vraag en antwoord 26. Zondag 9 Vraag en antwoord 26. En zoals gezegd staan we bijzonder stil bij het vaderschap van God. Maar we lezen de hele vraag en het hele antwoord. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En dan luidt het antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die de hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noodruf des lichaams en ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen zal, doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader. Tot zover de catechismus afdeling voor deze morgen. Willen we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Gij, Heere, zijt het die ons het leven hebt geschonken, want gij zijt de grote schepper van alle dingen, die tot op deze dag ons leven draagt en onderhoudt. Laat dat ons, Heere, tot verwondering mogen stemmen. Want we moeten het aan de morgen van deze dag belijden, dat wij de gaven die u als schepper aan ons geeft, zo vanzelfsprekend achten. We belijden het voor u, dat ook daarin onze zonde en de verdorvenheid van ons hart zo groot is, dat we geen oog hebben voor u, de schepper en de onderhouder van ons leven. Heere, we belijden het. Daarin blijkt onze diepe val. De val waarmee we van u zijn weggevallen en afgevallen. O God, wil u dat op ons hart binden. Opdat wij een diep besef ontvangen vanmorgen van de nood van ons leven. En opdat wij ook grote en goede gedachten zouden krijgen van u, de almachtige God, de Vader, die de schepper zijt van hemel en aarde. En als wij dan vanmorgen niet alleen hier zijn als monumenten, toonbeelden van uw scheppingskracht en van uw onderhoudende goedheid, maar ook hier samen zijn als blijken van uw geduld en van uw gunst, want u geeft ons de verkondiging van uw woord. U liet het nog zondag worden. U brengt ons nog samen onder het geklank van uw evangelie. Bidden we van u, Heere, wil bijzonder vanmorgen, wanneer het evangelie en het oude leerboek van de kerk mag worden opengelegd, in ons midden zijn en wil u tot ons spreken. Dat hebben wij nodig om uw woord te bedienen. Want hoe zouden we vanmorgen in deze dienst aan de gemeente uw woord kunnen bedienen als u tot ons zwijgen zou? Heere, wil u dan tot ons spreken opdat wij uw woord mogen doorgeven? O, we belijden het ook persoonlijk en ambtelijk. Ligt daar zoveel schuld? Dan zou u geen onrecht doen als u uw woorden in zou houden en de bediening van uw geest zou intrekken. Maar we smeken u, Heere, wil ons bedienen vanuit het heiligdom en wil uw woorden in onze mond leggen. Dat is toch uw eigen belofte. Heere, wil die dan genadig vervullen. Alleen om het werk van die grote ambtsdrager, de Heere Jezus Christus. Denk ook aan ons allen bij het luisteren. We zijn allemaal samengekomen met onze verschillende gedachten, met een week die voor de een moeilijk was, voor de ander misschien gemakkelijk. Met een leven wat zijn eigen geschiedenis heeft, zijn eigen verdriet, zijn eigen voorspoed en zegen. Heren, wanneer we met zoveel verschillende gedachten en levens samengekomen zijn, dan weet u volmaakt wat we nodig hebben. Ook wat we nodig hebben om te mogen luisteren. En zou u dan alle gedachten die een hindernis kunnen zijn, alle zorgen die ons bezetten, zo weg willen nemen dat wij vanmorgen luisteren mogen? Zou u ook onverschilligheid willen doorbreken en willen geven dat hen die niet willen luisteren en hun gedachten vrij uit de loop laten, ook tijdens de dienst? Zou u hen te sterk willen worden en het woord zo op hun hart willen binden dat ze moeten luisteren? En ook als we moe zijn, of misschien verzwakt zijn, omdat we ouder zijn, en de gedachten soms zo moeilijk gericht kunnen worden op het ene, ook op het ene nodige. Heere, zou u alles wat aan zwakheid en vermoeidheid ons bezet kan houden, zou u het zo willen maken dat we luisteren mogen? Maar we smeken niet alleen om te mogen luisteren. We vragen ook heel bijzonder of u in dat luisteren zo mee wilt komen dat we niet alleen de boodschap verstaan, maar dat er ook een woord bij mag zijn wat de diepten van onze ziel raakt. Dat harde harten, en dat zijn onze harten alle van nature, geopend mogen worden, verbroken. En dat wij acht mogen geven met een verbroken hart en een verslagen geest op wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, spreek dan. En wil u dat spreken vergezeld doen gaan door de krachtige, onweerstaanbare werking van uw Heilige Geest? Wil u, o Heere, zo zijn in het leven van hen die u niet kennen? O, wil hen niet overlaten aan de dwaasheid van hun eigen onbekeerde hart? En wil u nog zondaren te sterk worden, opdat we het mogen horen dat mensen opnieuw geboren zijn, vernieuwd zijn, van dood levend gemaakt zijn? Heren, dat is zo nodig als we nog voor eigen rekening leven. Wil u zijn met allen die het geestelijk moeilijk hebben en die de noodzaak van die bekering zien, maar die niet weten hoe het moet? Die vastlopen met zichzelf. Die van zichzelf ook moeten zeggen: Heren, ik ben het niet waard dat u naar mij zou omzien. Ik ben het niet waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Heren, zou u dan, zoals u eenmaal in de gelijkenis beschreef, dat u de verloren zoon bij u ontving, verloren zonen en dochters, tot u willen nodigen en bij u willen ontvangen? Wil u zijn met allen die u kennen mogen, Heren? Wil u hen gedenken? En wil u geven dat, wanneer er in het geestelijke leven zoveel vragen kunnen zijn, zoveel duisternis ook door de zonde en door dat dwaze vervloekte ongeloof, zou u het zwakke geloof, de twijfels weg willen nemen en het geloof willen versterken en de ogen willen richten op u, ook wanneer de levensweg moeilijk is en wanneer uw pad misschien gaat door de zee, zou u het willen laten zien dat gij een God zijt die als een almachtig vader voor uw kinderen zorgt? En dat doen kunt omdat u de Almachtige bent. En dat doen wilt omdat u in Christus voor al uw kinderen een vaderlijk hart en een vaderlijke gezindheid hebt. Heren, als dan de beproevingen vele zijn en u weet dat volmaakt ook in het leven van uw kinderen, laten dan de gebeden op mogen reizen tot u, die je toch zegt dat uw kastijden in het lijden uit geen grimmigheid geschiet. Heere, denk aan allen die het moeilijk hebben. U weet wat de moeite en de zorgen zijn. U weet ook van rouw en verdriet. Wees u met allen die nog kort geleden, of al wat langer geleden, een verlies in hun leven moesten ervaren, met rouw en verdriet in aanraking kwamen. Ach, Heere, wil u sterken en wil u helpen. En wil u zijn tot een trooster. We denken dan heel bijzonder, nu we deze week in het bredere kerkelijke leven zo heel nadrukkelijk met de kortstondigheid van het leven in aanraking zijn gekomen. Toen afgelopen zondagavond na de dienst de eerste geruchten binnendrongen dat een van de kandidaten van onze kerken, kandidaten tot de heilige dienst, met zijn vrouw op weg naar de kerk, door de dood werd weggenomen. Heere, wij begrijpen deze dingen niet. En laat het zo mogen zijn, dat ook binnen onze kerken, en bijzonder ook binnen die familiekring, er zwijgen mag zijn. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Maar wil u ook, Heere, troost schenken, bijzonder aan de drie kinderen van deze broeder en zuster. En zou u voor die kinderen een vader en een moeder willen zijn. Denk ook aan de ouders van hen die weggenomen werden. Wil u in die familiekring, bij alle verslagenheid en verbijstering, uw gunst en uw genade aan hen niet onthouden. Wil u ook aan onze kerken gedenken, bijzonder aan de gemeenschap van onze Theologische Universiteit, wil u hoogleraren, studenten, kandidaten, allen die bij het leven van de universiteit betrokken zijn, gedenken, Heere, en wil u ook in deze omstandigheden hen allen en ons allen bepalen dat ons leven kortstondig is. De dood wenkt ieder uur. Ja, wil u ook uw knechten erbij bepalen dat zij mensen zijn. En wil u geven dat het werk en niet zo bezetten mag, dat ze aan eigen ziel en eigen geestelijk leven en zelfonderzoek voorbij zouden leven. Want ook voor hen komt de dag waarop rekenschap gevraagd wordt. Heere, bind dat op het hart van al uw knechten, van allen die zich voorbereiden, ook van ons, opdat wij met die dingen ook persoonlijk, niet aflatend, worstelend, biddend, gelovig, werkzaam mogen zijn aan de troon van uw genade. Heere, ontferm u dan over hen allen die door dit verlies zo diep en smartelijk getroffen zijn. En laten de ogen gericht mogen zijn op u. Zegen de roepstem die met kracht en met majesteit ook binnen onze kerken klonk. En laat er verootmoediging uitgeboren worden voor u, de levende God. We bidden u, Heere, voor allen die ziek zijn. We denken aan hen die al lang ziek zijn, aan huis gebonden. Wil u hen nabij zijn, Heere, en gedenken in uw gunst, sterken in uw genade. Bijzonder dragen we vanmorgen Ina Arnoudse aan u op, die de afgelopen week toch nog weer plotseling moest worden opgenomen in het Delta ziekenhuis in Rotterdam. Heere, u kent haar noden. U weet de vragen van haar hart en de strijd die ze heeft. O Heere, wil u geven dat de middelen die gebruikt worden in het ziekenhuis en de therapie die plaats zal vinden, gezegend mag worden. Wil u bovenal ook in al haar noden tot haar ziel spreken en u over haar ontfermen en in de donkere moeite waar zij doorheen gaat, uw licht, het licht van uw goddelijk woord, niet onthouden. Ontferm u over haar, Heere. En wees u haar nabij in alle opzichten. We zeggen uw naam dank dat broeder van der Sluis de afgelopen week terug mocht keren uit het ziekenhuis. Dat u het zo ver wel gemaakt hebt dat hij weer thuis mag zijn. Wil u hem ook thuis sterken, doen aansterken. En geef dat hij spoedig zijn werk weer mag kunnen doen. Maar bovenal, Heere, laat ook deze omstandigheden en het feit dat u zo wonderlijk spaarde en doorhield hem, zijn vrouw in het kring van het gezin, tot verootmoediging mogen leiden voor uw aangezicht. En zegen deze omstandigheden met een blijvende, niet ophoudende zegen. We vragen u, Heere, wees u zo in ons midden vanmorgen, wanneer we ons oude leerboek openen en vanuit het leerboek over de grote diepten van u die de schepper zijt, de Vader die alles schiet, mogen nadenken. Heere, geef ons licht. Geef ons kracht. Geef ons een open oor. Geef ons een ontsloten hart. Maak plaats voor uzelf in ons leven. Voor het eerst en ook opnieuw. En zie op ons in gunst van boven. Wij bidden dat niet omdat wij dat verdiend zouden hebben. Aan onze kant ligt het diep verzondigd. Maar wil u het doen, Heere, om uw naams wil, om Jezus wil, in de vergiffenis van al onze zonden, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 33, de versen 7 en 11. Psalm 33, de versen 7 en 11. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Vers 7 van Psalm 33. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Nee, 7 en 11 van Psalm 33. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103 het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Psalm 103 het zevende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we weten allemaal dat er mensen geweest zijn en zijn die beweren dat God de Vader is van alle mensen. En dan zijn wij geneigd om daar meteen tegen in te gaan en te zeggen, wel zo is het niet. En dat is waar, zo is het niet. Want de Heer Jezus laat het heel duidelijk zien in een van zijn gesprekken met de Farizeeën. Waarin zij denken dat God hun vader is en hij die onthutsende, scherpe woorden spreekt. Gij zijt uit uw vader de duivel. Wij zijn niet alle kinderen van één vader. Wij zijn niet alle kinderen van God de Vader. Er loopt door dit menselijke geslacht een scheidslijn. Een lijn die God er zelf intrekt. En toch liggen de dingen niet eens zo gemakkelijk. Want er staat toch ook in de Bijbel dat God de Vader, de schepper is van alle dingen en dus ook van alle mensen. En de vraag kan bij dat Bijbels gegeven bij ons bovenkomen. Is dat nu niet met elkaar in tegenstrijd? Aan de ene kant, niet alle mensen zijn kinderen van God de Vader. En aan de andere kant, God de Vader is de schepper van alle mensen. Hoe moeten we dat zien? Wel, we hopen er vanmorgen met de hulp van de Heere samen wat dieper op in te gaan. En dan na te denken over het vader zijn van God. Met name in het licht van de schepping. En we schrijven boven de prediking van vanmorgen. Ik geloof in God de Vader. En dan letten we op drie dingen. Allereerst God de Vader en de Christus. Want daar begint het antwoord mee in onze Heidelberger. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Ten tweede, God de Vader en de schepping. Deze Vader heeft alles uit niet geschapen. En tenslotte, God de Vader en de Christen. Want we lezen dat deze Vader door Christus mijn God en mijn Vader is. Ik geloof in God de Vader en de Christus, God de Vader en de schepping, en ten derde God de Vader en de Christen. Een aantal weken geleden hebben we de vorige zondag samen behandeld, en in die zondag ging het over de drie-eenheid. En een van de dingen die we toen met nadruk hebben aangewezen is dat God zich in al zijn werken als de drie enige God openbaart. Dat moeten we goed bedenken. Want we maken wel onderscheid. En we spreken wel met onze catechismus over God de Vader en onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Maar dat betekent niet dat God de Vader alleen in het werk van de schepping bezig was. Of dat God de Zoon alleen het werk van de verlossing voor zijn rekening genomen heeft. Of dat de Heilige Geest alleen werkzaam is in de heiligmaking van de uitverkorene. Nee, de schepping is heel in het bijzonder het werk van de Vader. Maar daar zijn ook de Zoon en ook de Heilige Geest bij betrokken. En de verlossing is heel in bijzonder het werk van de Zoon. Maar de Zoon werkt dan niet zonder de Vader en zonder de Heilige Geest. En zo gaan we aan zondag 9 beginnen. Terwijl we die gedachte nog even onderstrepen. Als het dus gaat over God de Vader en onze schepping, dan mogen wij nooit vergeten dat het inderdaad God de Vader is die in de schepping op de voorgrond treedt. Maar tegelijkertijd dat God de Vader als de grote schepper van alle dingen niet werkt zonder zijn Zoon en zonder de Heilige Geest. Wat betekent dat dan, dat bijzonder bij het werk van de schepping God de Vader op de voorgrond staat? We zouden de vraag nog wat dieper kunnen stellen. Waarom wordt God eigenlijk Vader genoemd? Waarom noemen we bijzonder de eerste persoon van de heilige drie-eenheid Vader? Dat is, gemeente, omdat hij de Vader van de Heere Jezus Christus is. Dat is het allereerste. En als u over het vaderschap van God wilt nadenken en u verliest dat uit het oog, dan maakt u al een geweldige fout. Heel veel mensen in het verleden, en ik vrees tot in het heden toe, denken bij God de Vader aan God die de Vader is van zijn kinderen, en dat is hij ook. Heel veel mensen denken misschien bij het horen van de naam God de Vader aan het feit dat hij als schepper Vader is. En dat is hij ook. Maar het meest wezenlijke, het allerdiepste wat over God de Vader gezegd kan worden, is dat hij de Vader is van de Heere Jezus Christus. En het is niet zonder reden dat dat, wanneer het over God de Vader staat, gaat, voorop staat in onze catechismus, zoals het zo heel vaak in de schrift voorop staat, ook in de woorden van onze tekst, waar Paulus in die ontroerende woorden van zijn gebed zegt, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot God de Vader van onze Heere Jezus Christus. We lezen dat de hele Bijbel door. God is de Vader van zijn Zoon. Zo is het duidelijk geworden, niet? In het aardse leven van de Heere Jezus Christus. Op beslissende momenten laat God zelfs in de vernedering van de Heere Jezus Christus zien dat hij de Vader is van deze Zoon. U kunt denken aan dat aangrijpend gebeuren bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan, waar de hemelen scheuren en de geest neerdaalt onder de gedaante van een duif. En dan klinkt die stem uit de hemel: deze is mijn Zoon. Als de berg aanwezig is, dan klinkt het ook: de stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Zo heeft God het in het aardse leven van de Heere Jezus betuigt dat Christus de Zoon is en dat hij de hemelse Vader is van deze Zoon die hij lief heeft, in wie hij een welbehagen heeft. En deze Heere Jezus Christus is de Zoon van de Vader van alle eeuwigheid. Laten we dat ook vasthouden. Zeker nu in onze tijd de oude ketterij van Arius weer nieuw leven wordt ingeblazen. En die oude ketterij van Arius, u weet dat misschien, was dat Christus wel de Zoon van God was, maar dat hij dat niet van eeuwigheid was. Christus is de Zoon van God geworden. En dan beroept Arius, en dan beroepen ook moderne volgelingen van Arius zich op een tekst zoals die staat in Romeinen 1 vers 4. Want daar staat dat de Heere Jezus Christus krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God uit de opstanding uit de doden. Hij is krachtig bewezen te zijn de Zoon van God uit de opstanding. Zie je wel, zei Arius, hij is dus niet altijd de Zoon van God geweest. Hij is pas de Zoon van God geworden in de opstanding. Toen heeft God laten zien, hij is de Zoon van God. En als Arius dan gevraagd werd, wel, wat doe je dan met die woorden die de Heere sprak uit de hemel? Toen was de Heere Jezus Christus toch nog niet opgestaan, toen bij de doop en toen bij de verheerlijking op de berg. Wel, zegt Arius, toen liet de Heere God uit de hemel weten dat Christus de Zoon van God zou worden. Eigenlijk moet je dus lezen, deze wordt mijn geliefde Zoon. Want hij is het pas geworden bij de opstanding en sinds de opstanding. Gemeente, dat is een leugen. En dat is ketterij afgewezen door de oude kerk al. Want als Christus niet de eeuwige Zoon van God was, dan zou er iets ontbreken aan zijn volmaakte en goddelijke werk. Dan zou hij ook geen God kunnen zijn. Ja, maar zegt u, wat betekent dan die uitdrukking in Romeinen 1 vers 4, dat hij bewezen is de Zoon van God te zijn uit de opstanding? Wel, mijn beste vriend, dat betekent niet dat de Heere Jezus Christus pas de Zoon van God geworden is na de opstanding uit de doden. Dat staat er ook niet. En er zijn talloze teksten die in de schrift duidelijk maken dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid de Zoon van God is. Leest u maar Colossenzen 1 bijvoorbeeld, waar gesproken wordt over Christus als de Zoon van de Vader, als het beeld van de Vader, als de eerstgeborene van alle schepselen, en waar dan gezegd wordt, die voor alle dingen was. Of misschien nog duidelijker, in Johannes 17, daar bidt de Heere Jezus Christus dat ontroerende hoge priesterlijke gebed. En dan besluit hij op het diepst van zijn vernedering met deze woorden: Gij, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Christus had dus heerlijkheid bij de Vader, bij zijn Vader, voordat de wereld was. En die tekst geeft meteen ook de oplossing van wat die wonderlijke woorden uit Romeinen 1 bedoelen. Want die wonderlijke woorden uit Romeinen 1 zeiden: Christus is bewezen te zijn de Zoon van God in de opstanding. Wat was er namelijk voor de opstanding? De vernedering. Toen werd door de vernedering van Christus dat zoonschap van de Heere Jezus verduisterd. In de eeuwigheid was Christus in volle heerlijkheid de Zoon van God. Hij is op deze wereld gekomen en heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En het kleed van de schande en het kleed van het lijden heeft hij als het ware aangetrokken. Toen werd voor de ogen van de mensen op deze wereld het zoonschap, het heerlijk zoonschap van de Heere Jezus Christus, zijn goddelijke natuur verduisterd. Hij werd een man van smarten, door niemand geacht. Niemand zag zijn heerlijkheid, niemand zou hem begeerd hebben. Hij legde die heerlijkheid vrijwillig af. En het feit dat hij de lieve Zoon van de Vader was, werd verduisterd en verdonkerd door zijn vernedering. En daar vraagt de Heere Jezus Christus nu om in het hoge priesterlijk gebed, niet? Vader, geef me die heerlijkheid. Verheerlijk uw Zoon. Met die heerlijkheid die ik bezat voordat de wereld bestond. En die heerlijkheid krijgt Christus ook terug. Het wordt duidelijk. God laat het openlijk zien in de opstanding. Bewijst het. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Nee, Christus is niet de zoon geworden in de opstanding. Hij heeft de heerlijkheid van het zoonschap in de opstanding weer teruggekregen. En God laat het zichtbaar zien in de opstanding dat het werk van Christus als de zoon volkomen is. En dus moeten we het zeggen. Hij is de eeuwige zoon. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is de zoon als hij in de eeuwigheid bij God is in de schoot des vaders. Hij is de zoon als hij hier op aarde zijn heerlijkheid aflegt. Hij is de zoon nu hij heerst en bidt als de grote hoge priester. Hij is de zoon als hij staat straks om te oordelen de levenden en de doden. Christus blijft altijd de zoon. En God blijft altijd de vader van zijn zoon. En daar liggen vele diepe gedachten in, gemeente. Als we dit zo met elkaar vanuit de schrift en vanuit de leer van de kerk onderstrepen. We kunnen er vanmorgen maar één noemen. En dat is deze. Dat die tere verhouding tussen God de Vader. Die een volmaakte vaderlijke liefde heeft jegens zijn zoon. Dat die tere verhouding niet in woorden is uit te drukken. O, er zijn theologen geweest en oudere en nieuwere schrijvers die het geprobeerd hebben. Maar alle menselijke woorden breken hier stuk en falen hier. Wie zou kunnen uitduiden, aanduiden, omschrijven wat de liefde van de vader tot de zoon is. En de liefde van de zoon tot de vader. Niemand. En als die liefde wederkerig zo diep is, dat mensenwoorden die liefde niet kunnen aanduiden of omschrijven, hoe groot moet de liefde van de vader en van de zoon dan niet geweest zijn, dat de vader het liefste wat hij had in deze wereld zond, liet vernederen, liet beschimpen, liet sterven. Onder zijn toorn liet omkomen aan het kruis. Om zondaren zalig te maken. Dat Christus daarvoor zelfs de heerlijkheid van het zoonschap moest afleggen. Dat Christus de vaderlijke liefde in de uur van zijn verlatenheid moest missen. Zo lief heeft God die gevallen zondaar die hij zoekt om hem zalig te maken. Maar er is meer om te zeggen wanneer het gaat over het vaderschap van God. God de Vader is de Vader van de Heere Jezus Christus. En als de Vader van de Heere Jezus Christus, en let daarop, als de Vader van de Heere Jezus Christus, heeft hij de hemel en de aarde geschapen. Laten we meteen zeggen wat dat betekent. Dat betekent dat God de wereld schiep uit liefde. Want hij heeft die wereld geschapen als de Vader van de Heere Jezus Christus. En als God de Vader van de Heere Jezus Christus genoemd wordt, we hebben het zo even proberen aan te duiden, dan ligt de nadruk op die wederzijdse liefdesverhouding die onbegrijpelijke, onuitputtelijke, goddelijke liefdesband tussen de Vader en de Zoon. In Christus is God van eeuwigheid liefde. En als hij de wereld geschapen heeft, dan heeft hij die wereld geschapen uit enkel goedheid, uit enkel liefde. Daar is geen enkele toornige of wrekende bedoeling bij de levende God, als hij de wereld schept. En ik zeg ook dat met enige nadruk, omdat er ook al in de oude kerk ideeën geopperd zijn die vandaag met een heel modern jasje weer springlevend zijn, waarin de indruk gewekt wordt alsof God met de schepping, ja toch, of een verkeerde bedoeling gehad zou hebben. Dat werd vooral in de oude kerk geleerd. Of dat er bij de schepping iets gebeurd zou zijn waar de Heere geen macht over had, dat wordt vandaag gezegd. Waardoor het met die schepping allemaal verkeerd zou gaan. Dan worden er smetten gelegd op God als schepper. En smetten gelegd op God die deze wereld uit gunst en uit liefde en uit goedheid heeft geschapen. In de oude kerk was er een man, zijn naam was Marcion, die leerde dat de schepper God een wrede God was. Gedachte die eigenlijk nauwelijks in de mond durft te nemen. En dat die schepper God een andere God was dan de God van het Nieuwe Testament, die hij de Vader van de Heere Jezus Christus noemde. Die was liefde, zo zei Marcion. Die Nieuwtestamentische God, God de Vader van de Heere Jezus Christus. Maar de schepper God van het Oude Testament was een wrekend God. Een God die het goede niet zocht. En u voelt wel aan tegen die ernstige, vreselijke, godslasterlijke dwaling keert onze catechismus zich. Nee, er zijn geen zwakheden. Er zijn geen verkeerdheden bij de schepper. Toen hij de wereld schiep, schiep hij ze in zijn gunst, in zijn liefde. Met de bedoeling dat die hele schepping hem zou liefhebben en hem zou eren. Zo heeft God de wereld geschapen. Zo heeft God de hemel en de aarde geschapen met al wat erin is. Als de Vader van de Heere Jezus Christus. En ook daar zitten diepe gedachten in, waar we iets verder op in moeten gaan. Allereerst, wat betekent dat eigenlijk voor ons mens? Want er staat, God heeft de hemel en de aarde geschapen met al wat daarin is. Dat betekent natuurlijk alles zoals wij dat zien. De hele zichtbare wereld, het uitspansel, alles rondom ons door God geschapen. Maar het betekent toch ten diepste dat wij door God geschapen zijn. Want in heel die wereld nemen wij onze plaats in, wij mensen. De kroon van Gods schepping. Wij zijn geschapen, gemeente, door God de Vader van de Heere Jezus Christus. En toen God de mens schiep, Adam, Eva in het paradijs, toen schiep hij die mens uit liefde. Toen schiep hij Adam en Eva als het ware als zonen en dochteren. In een kinderlijke verhouding met hen. Hij was hun vader. Adam en Eva waren zijn kinderen. Zo wordt Adam trouwens in de Bijbel ook ergens genoemd. Adam, zegt Lucas 3, de zoon van God. Nee, niet op dezelfde manier waarop de Heer Jezus Christus de zoon van God was. Christus is de eeuwige zoon. Adam is geschapen, gemaakt. Maar Adam en Eva waren toch zoon en dochter van de levende God. Wandelde in kinderlijk vertrouwen en in kinderlijke liefde tot hun hemelse vader. Want de vader had hen gemaakt. En als we dat goed tot ons door laten dringen, dan wordt dat vreselijk gebeuren in de Hof van Eden des te schrijnender en des te aangrijpender. Wij denken vaak dat die zondeval in de Hof van Eden, dat dat opstand geweest is tegen God. En dat is het ook geweest. Maar het is niet alleen maar opstand geweest. Het is het vertrappen van de vaderlijke liefde geweest. Waarin kinderen van God, op het vaderhart getrapt hebben. Dan laten we de vergelijking, het is maar een heel zwak beeld. Laten we de vergelijking maar trekken. Degene onder ons die vader en moeder mogen zijn, dat is een grote zegen. Een van de ergste dingen die ons als vader of als moeder kan overkomen, is wanneer je kinderen je zo op het hart zouden trappen, dat ze met woord en daad zouden zeggen: ik wil van mijn vader, van mijn moeder niets weten. En die vader en die moeder gaan bespotten. En die vader en die moeder door het slijk gaan halen. Dat is in veel verhevener en dieper zin de zondeval ook. Het is het schenden van de vaderlijke liefde. Want God had zijn zoon Adam en zijn dochter Eva geschapen, opdat ze hem als kinderen zouden lief hebben en als vader zouden eren. En ze zijn uit die vaderlijke gunst weggegaan, door eigen schuld. En ze hebben hem in zijn vaderlijke gunst en in zijn vaderlijke liefde, in het teren van de liefde, gekrenkt en veracht. En zo zijn wij allemaal verloren zonen geworden. En verloren dochters. Gods vaderlijke liefde, Gods gunst, veracht. Dat is iedere zonde weer opnieuw. Dat leeft in ons bestaan. Ons gevallen bestaan. Verachting van God. En van zijn vaderlijke gunst. Vijandschap tegen God. En als we zo over de schepping en over God de Almachtige Vader, die hemel en aarde geschapen heeft, nadenken, mogen we toch ook de vraag daaraan verbinden: zijn wij daarover wel eens bedroefd geworden? Is dat wel eens tot een schrijnend verdriet geworden in onze ziel? Dat wij God bedroefd en vertoornd hebben. En door eigen schuld verloren zonen en verloren dochters zijn geworden. Want zo leven we, gemeente. Geschapen door hem die de Vader is van de Heere Jezus Christus uit enkel goedheid. En die goedheid en liefde bespot, verzondigt, een heilig God getoornd.
Is dat alleen maar een klank? Of brengt dat ons ook wel eens zo in de diepte te midden van de schepping rondom ons, dat wij het gaan belijden, van harte gaan belijden, in stilte gaan belijden: Heere, ik ben zo arm en mijn diepste armoede is dit: ik ben niet waard om uw zoon, om uw dochter genoemd te worden. Want daar kwam die verloren zoon terecht uit de gelijkenis, u weet dat toch wel? Toen alle bronnen opdroogden, toen hij aan het einde kwam met zichzelf, daar bij die varkens die hij moest hoeden, toen dacht hij aan zijn vader. Toen dacht hij, zouden wij zeggen, aan God. En toen moest hij het zeggen: Heere, ik heb alles verzondigd. Al uw gaven, al uw geschenken doorgebracht. Ik ben niet waard om uw zoon genaamd te worden. Kijk, daar wordt iets van ingeleefd als we zondaar voor God worden. En als iemand die genade kent steeds meer gaat inleven, zoals onze catechismus dat zegt, zijn zondige aard, dan zijn we verloren zonen en verloren dochters. En dan blijft er maar één ding over: één schreeuw om genade. Maar dat is niet het enige. Dat wij hier gewezen worden op het feit dat we de vaderlijke gunst en de liefde verzondigd hebben. En dat dat de zonde en de zondeval zo vreselijk schrijnend en ontzaglijk maakt. Wij hebben ook in onze zonde de schepping meegesleurd. God had aan Adam de schepping in handen gegeven. Hij moest die hele schepping, die tuin, de hof van Eden met al wat erin is, hij moest de aarde bebouwen. Dat noemen we wel eens de cultuuropdracht. Hij moest die aarde bebouwen, in cultuur brengen. Maar Adam, door zijn val, heeft die hele wereld, die schepping die zo schoon uit Gods handen is voortgekomen, meegesleurd in de ondergang. En vandaar dat deze schone wereld, ondanks dat er nog zoveel schoons en zoveel moois ook op deze zondagmorgen te zien is buiten, onder de zonde van ons mensen zucht. De aarde kreunt. Paulus zegt in Romeinen 8, ze is in barensnood als tot nu toe. En dan ziet u het in deze wereld, zonde en dood heeft zijn intrede gedaan, niet alleen in het menselijke geslacht, want dat zou te begrijpen zijn, dat God als straf op de zonde mensen liet sterven. Maar de dood is niet bij de mensen alleen gekomen, de dood is in de natuur gekomen. Bloemen en planten, ze moeten sterven. Dieren, ze moeten sterven, soms onder geweldige pijnen, soms onder vreselijke ziekte. Heel de schepping van de Vader van onze Heere Jezus Christus, zegt de belijdenis. Heel die schepping hebben wij meegesleurd. Dan heeft dat u wel eens aangegrepen. Als je ziet, wanneer je het zaad in de aarde strooit, dat dat zaad moet sterven. Als je ziet, wanneer je beesten houdt, dat die beesten soms ook sterven. Dat heeft ook te maken, gemeente, met de vloek die op de aarde rust. Dat beschuldigt ons. Of horen we de stille stem van de onbezielde schepping niet kreunen als in barensnood, in een vervuilde aarde, in zich uitbreidende woestijnen, in mensen in honger, in dieren in honger, in mensen die gekweld worden, in dieren die pijn lijden? Komt het nooit eens op ons af Die dood en die ziekte. Die ellende, dat gekreun van de schepping. Dat is mijn zonde en mijn schuld. O, als we maar open ogen hebben. Dan zien we aan alle kanten, juist in het boek van de schepping. Wat volgens onze belijdenis een schoon boek is door God geschreven. Zien we allerlei vingers, allerlei roepstemmen, allerlei aanklachten. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben gezondigd tegen de Vader en tegen Christus. En wij hebben het werk van zijn handen, de schepping, besmeurd en meegesleurd in onze zonde. Ja, zegt u, maar hoe moet dat nu? Is dat alles? Nee, dat is zeker niet alles. Maar het zijn wel de wezenlijke dingen die we vanmorgen hier aanraken. En als het van ons af zou hangen, dan zou dit het laatste woord geweest zijn. Vergeet u dat maar nooit. Dan zou een stervende schepping en een verzondigd leven nooit meer naar God zoeken en nooit meer de eer van de schepper bedoelen. Dat zou het laatste zijn als het van ons had afgehangen. Maar nu is God de Vader van de Heere Jezus Christus zo met zijn schepping en met zijn schepsel bewogen. Dat hij in die gevallen wereld opnieuw zijn vaderlijke liefde openbaart. En dat hij zijn enige geboren zoon die van de eeuwigheid af in de teerste liefde woont in de schoot van de Vader. Dat hij die op deze gevallen wereld, deze opstandige wereld, die hem bedroefd en vertoornd heeft, doordat de mens van hem is afgevallen en tegen hem zondigt, heeft zijn zoon in deze wereld gezonden. Dat was vaderlijke liefde. Opdat door het werk van zijn zoon, verloren zonen, en verloren dochters weer teruggebracht zouden worden bij de Vader. Teruggebracht zouden worden tot het Vaderhart van God. En daar willen we tenslotte iets van zeggen, gemeente. Heel kort, we hopen erop terug te komen. Maar toch heel duidelijk. Dat is nu noodzakelijk. Dat wij teruggebracht worden. Wij die uit Gods hart door de zonde gevallen zijn. Adam, Eva en wij in hen. Dat wij teruggebracht worden bij de Vader. En weer in die vaderlijke gunst en liefde mogen delen. En hoe kan dat nu? Dat verloren zonen en dochters die het niet waard zijn, nooit waard zijn om Gods kinderen genoemd te worden, weer kinderen van God worden. Hoe kan het zijn dat die schepping, die door de zonde meegesleurd is, weer een wereld wordt tot eer en tot verheerlijking van hem die haar schiep? Wel, dat kan alleen door Christus. Alleen door Christus kan een zondaar weer teruggebracht worden bij God. En teruggebracht worden tot in het Vaderhart van God. En dat gebeurt wanneer hij als een verloren zondaar, die in moet leven dat hij niet waard is om Gods zoon en Gods dochter genoemd te worden, die in moet leven dat hij er niet op kan rekenen en geen rechten heeft om bij Gods volk gerekend te worden, maar overal buiten staat. Dat hij door vrije genade Christus mag leren kennen. Als borg en zaligmaker. En dan zal die borg en zaligmaker het niet alleen maar voor hem opnemen, maar die zal hem als de grote zoon van God tot de Vader leiden. Als kind bij de Vader brengen. Christus brengt de kinderen terug in het vaderhart van God. O, daar heeft hij voor moeten boeten. Moeten lijden. Moeten sterven. Uitgeworpen als de zoon. Uitgeworpen van voor het aangezicht van God. Maar dat heeft hij willen doen. Om nu mensen die God niet kennen, van hem afgevallen zijn, hem bedroeven en vertoornen in zijn vaderlijke liefde, om die mensen terug te brengen. Hij brengt ze bij God. Hij brengt de kinderen die God hem gegeven heeft. Terug bij het vaderhart van God. Dat is eigenlijk het diepste van het plan van de zaligheid. Dat God kinderen schiep. Dat God nu de wereld van hem afgevallen is door Adams zonde, door onze zonde. Die gevallen zondaar zoekt. En hem door Christus weer kind maakt bij de Vader. Kijk, en dat is nu nodig in ons leven. Dat we daar iets van leren. Dat betekent dat we iets leren van ons gevallen bestaan. Iets leren van het feit dat wij Adams kinderen zijn. Nee, niet alleen maar met onze lippen. Want dat heeft voor God geen waarde. Maar tot in het diepst van onze ziel, schenders van Gods liefde, vijanden. Zijn er zulke mensen vanmorgen? Mensen die zichzelf als schenders van Gods liefde, als goddelozen moeten leren kennen. En die daarom moeten zeggen, Heer, ik sta er buiten, geen recht om uw zoon of uw dochter te heten. Ja, dan weet u ook dat het van uw kant niet meer kan, nooit meer kan. Maar o wonder van genade, God de Vader van de Heere Jezus Christus laat zijn scheppingen, laat zijn schepsel niet los. En hij komt met de zoon van zijn liefde. En die zoon van Gods liefde wordt ook vanmorgen nog verkondigd als de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor verloren zonen en dochteren nog zalig kunnen worden. En dan is er bij die zoon zoveel bereidheid en zoveel macht en zoveel ontferming, dat de grootste zondaar in dat bloed van Heer Jezus Christus gereinigd en zalig kan worden. En dat hij ze terug kan leiden tot de Vader. O, daarom is er voor verloren mensen hoop. Voor armen. Want hij wil aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing schenken. En hun zielen gadeslaan. En in die gestalte van de Heere Jezus Christus. O, ik weet het, daar is verdere geloofskennis voor nodig om het te ontdekken. Maar toch is het vanuit de schrift waarin die gestalte van de Heere Jezus Christus komt niet slechts deze borg en zaligmaker tot een verloren zondaar om die verloren zoon op te zoeken en in gunst te aanschouwen. Maar daalt ook God de Vader af met de Heilige Geest. En zegt God de Vader, om Jezus wil, mijn kind, mijn lieve kind. En als daar iets van open gaat, dat de liefde van Christus ervaren mag worden. En die liefde van Christus ontvouwd wordt en open gaat voor het oog van het geloof tot in het vaderhart van God. Ja, dan zink je niet alleen weg in diepe verwondering. Maar dan is er ook iets van wat onze catechismus verder zegt. Die God, die Vader, zal mij leiden. En wat me ook overkomt, Hij weet van mij af. Hij kan helpen. Hij kan raad geven. Hij kan dat doen, omdat Hij een almachtig God is en Hij wil het doen, omdat Hij een genadig Vader is. En als Gods kinderen daar iets van gaan zien, om Jezus wil tot op de Vader mogen blikken, dan zingen ze het verwonderd. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wanneer we voor het eerst over de schepping nadachten vanmorgen vanuit ons oude leerboek, dan kan er alleen maar diepe verootmoediging zijn. Waar zijn we uitgevallen? Wat hebben we u in uw vaderlijke gunst als de grote schepper bedroefd? Als kinderen van u geschapen. Maar nu de Vader verloren en de vaderlijke liefde verzondigd en daarom kinderen des toorns. Heere, bind dat op ons hart, opdat wij ontdekken mogen dat we overal buiten staan en dat dat wonder van die opzoekende liefde van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in ons leven komen moet om ons zalig te maken en om ons te maken wat we van nature niet zijn, kinderen van u. Terug te brengen tot het vaderhart. Heere, wil velen uit ons midden terugbrengen tot uw vaderhart. En doen delen in uw vaderlijke liefde. Wil u uw volk en uw kinderen, bijzonder hen die zo van verre staan, veel worstelingen geven om Christus te leren kennen. En in Christus Jezus zicht te ontvangen op de vaderlijke gunst en de vaderlijke liefde. Heere, wil uw volk bevestigen, zodat ze het met de taal van de belijdenis en van de schriften op goede gronden mogen zeggen. Mijn Vader. Wat zou dat groot zijn, Heere, als dat ook in ons leven mocht gebeuren. En in het leven van velen van uw kinderen. O, onderricht uw volk, ook in deze dingen. Breek ze af in zichzelf. En doe ze Christus kennen, u kennen. We vragen dat. In de vergeving van onze zonden die ons ook nu aankleven. Maar ook in dankzegging voor alles wat u ons schonk. En dat alleen. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het gebed des Heren, het laatste vers. Het gebed des Heren, het 10e vers. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. 10e vers van het gebed des Heren. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.